Ja, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Morgen. Ja, ik ben geneigd om te zeggen wat gaaf om jullie te zien. Maar ja, jullie zien mij wel, maar ik jullie niet. En ik moet eerlijk zeggen, ik mis dat ontzettend. Dus ik kan niet wachten tot we elkaar weer een keer live gaan zien in de grote zaal. Dat alles weer mag, maar vooralsnog moeten we het op deze manier doen. Dus ik hoop dan ook dat de livestream goed werkt en dat ik goed te horen ben, te zien. Het is allemaal wel even wat anders dan dat we gewend zijn natuurlijk. Maar goed, het is al vaak gezegd. Maar ook het spreken op deze manier, dat ik hier zo moet zitten. Ik ga maar eens een keer op deze bank zitten. Is ook erg wennen. En eerlijk gezegd vind ik het niet eens heel erg fijn. Ik sta liever, zodat je wat meer vrijheid hebt. Dus we hopen dan ook op 10 mei, al heel snel, de samenkomsten te gaan livestreamen vanuit de grote zaal. Zodat we dan met de hele bubs kunnen staan. Dat het hele muziek- en zangteam er kan zijn. Dat ik zelf ook gewoon achter de kansel kan staan. Ook de gastsprekers, die hebben we weer gemaild. Die komen ook gewoon live spreken als het goed is. Dus er zit nog wat aan te komen. En hopelijk lukt het om op die manier dan nog wat meer verbonden te zijn met elkaar. Hopelijk. Ja, voor de luisteraar die echt geconcentreerd bezig is. Dat woord heb ik nu inmiddels al 4 keer gezegd. Hopelijk. En dat gebruiken we eigenlijk best wel vaak, dacht ik. Beetje raar misschien. Ik bedoel, wie van ons heeft er niet gezegd van iets in de trant. Ik hoop dat het goed komt, bijvoorbeeld. Of ik hoop niet dat ze boos op me zijn. Ik hoop dat het niet waar is wat ze zeggen. Ik hoop dat de uitslag van de scan negatief is. Of ik hoop dat de coronacrisis snel over is. En ik hoop dat ik mijn baan of mijn bedrijf niet zal verliezen. Herkenbare gedachten, denk ik. Dus ik hoor ze wel om me heen. Maar wat bedoelen we er dan eigenlijk mee als we dat zeggen? Ik hoop dit of dat. Hoop je dan ook echt dat iets zo is, of echt dat iets niet zal gebeuren? Is dat echt zo diep van binnen? Of is het een beetje wishy-washy, zeg maar? Nou, vandaag wil ik met jullie nadenken over hoop. Want wat betekent dat nu eigenlijk? Zijn er verschillende soorten hoop? Dacht ik in de voorbereiding ook, zeker toen ik in de Bijbel las. En als dat nou zo is, hè, hoe kunnen we dan de juiste hoop hebben? Nou, de basis voor die doedenking, hoe kan het ook anders, wil ik leggen vanuit de Bijbel, vanuit Gods woord. En dan beginnen we eerst met maar één vers. En we laten ons dan door dat ene vers verder leiden in de doordenking over hoop. En dat vers dat vinden we in Romeinen 4, vers 18. En over Abraham staat daar dit. Lees het maar eens mee. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. Nou, de brief aan de gemeente in Rome is geschreven door Paulus. En deze Romeinenbrief is, ja, kun je eigenlijk wel zeggen, een van de belangrijkste delen in de Bijbel waar het gaat over redding, over genade, over geloof. Het is super indrukwekkend als je die brief leest. En als je wat meer tijd hebt misschien door deze hele crisis en je hebt tijd om te lezen, lees die Romeinenbrief eens door. Ontzettend gaaf. En in hoofdstuk 4 noemt Paulus dan Abraham. Maar dat doet hij in een gedeelte waar hij het dan inderdaad heeft. Over redding, genade, geloof. En de meeste van ons, denk ik, die kennen de geschiedenis van Abraham wel. Je kunt er uitgebreid over lezen in het Oude Testament. Dat is het eerste deel van de Bijbel. In het Bijbelboek Genesis, het eerste boek. En dan vanaf hoofdstuk 12 en verder kun je gaan lezen over de geschiedenis van Abraham. En dan lees je onder andere dat God, schijnbaar zonder speciale reden of zo, Abraham als een soort van startpunt koos voor een volk dat Godvolgers zou kunnen zeggen zouden moeten worden. En de Heer die zei dan tegen Abraham dat hij uit hem en uit zijn nageslacht, dus uit zijn kinderen, een heel groot volk zou laten voortkomen. Nou, zoals gezegd, waarschijnlijk bekend. Maar moet je alleen al dat eens op je in laten werken en probeer je eens te verplaatsen in de schoenen van Abraham. God die tot je spreekt op die manier. Man. En dan ook nog eens zo'n gigantische belofte doet. Dat is niet normaal, toch? Er was echter een klein probleempje met Gods plan. Of zeg maar, een gigantisch probleem. In ieder geval vanuit menselijk perspectief, vanuit Abrahams perspectief. Want Abraham en zijn vrouw, ja, die hadden namelijk geen kinderen. Oeps. En naast het feit dat ze geen kinderen hadden, waren ze ook nog eens 80 plussers. Nou, 280-plussers is meestal niet zo'n hele goede combinatie als het babytjes betreft. Dus... En het is nogmaals dat wij de geschiedenis kennen. Maar eigenlijk vind ik het best bizar. Of misschien wel meer zelfs nog confronterend voor mezelf. Dat we desondanks lezen dat Abraham God toch geloofde. En de Bijbel geeft dan aan dat God aan Abraham zijn geloof, zoals dat prachtig staat, toerekende als gerechtigheid. Dat lees je in Genesis 15. En ik vind die houding van Abraham echt imponerend. Elke keer weer als ik het lees, hoe bekend het misschien ook is. Maar goed, hè? Nadat God die grote belofte gegeven had aan Abraham en aan Sarai, gingen de jaren wel voorbij. En elk jaar dat weer voorbij ging, geen baby voor Sarah en Abraham. En Paulus geeft ons dan een inkijkje in die situatie. En dat doet hij dan inderdaad in Romeinen 4. En dan lezen we nu met elkaar het hele gedeelte. 18 tot en met 21. De vers 18 tot en met 21. Er staat dit. En hij heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat hij beloofd had. Ik bedoel, toen ik dit las, hè? Heb je gelezen wat er staat? Abraham was niet een beetje ouder geworden, nee. Die gast was 100 jaar. En niet 50, hè, zoals wij dan zeggen als iemand Abraham wordt, als hij 50 wordt. Dat is gebaseerd op de opmerking van de fariseeën, Johannes 8, overigens. Maar hier in deze geschiedenis is Abraham geen jonge man. Hij is 100. Nou, en om dat concreet te maken, dat wil ik bij helpen, heb ik 2 foto's meegenomen van dezelfde persoon. Een foto toen die gemaakt was, toen die 17 was. En de andere toen die 100 was. Laat maar eens zien. Interessant, hè? En ook Sarah was geen jonge hinde meer. En ook hier weer zo'n voorbeeld. Hoe we kunnen veranderen als we ouder worden, overigens, hè? En Paulus zegt over hen eigenlijk dat ze zo goed als dood waren. Ze waren al ten dele verstorven namelijk. Met andere woorden, de babytijd die was al lang voorbij. Forget it. En dan terug naar vers 18. En moet je eens letten op het eerste deel. Wat er staat. Hij heeft tegen alles in gehoopt. De Statenvertaling heeft hier die tegen hoop op hoop geloofd heeft. Dat is inderdaad ook wat er in het Grieks letterlijk staat. En bij het vertalen, maar ook gewoon toen ik de tekst las in de voorbereiding, vond ik die woorden een beetje raar, heel vreemd. Hoe kun je nu tegen de hoop in hopen? Wat slaat het op? En het lijkt wel of het daar over 2 soorten hoop gaat of zoiets. Alsof Abrahams hoop anders is dan, ja, weet ik van een soort andere hoop, of hoe je het ook wil noemen. Maar als je dit gedeelte een paar keer goed leest, dan valt het kwartje, tenminste hoop ik. Dus laten we het nou nog een keer lezen. Lees maar eens mee. Hij heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. En dan moet je opletten. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar hij werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Zie je het? Valt het je op of niet? Paulus geeft aan dat Abraham 100 jaar oud was. En zo goed als dood. En hetzelfde zegt hij over Sarah's moederschoot. Er was niet heel veel meer van over in die zin, zeg maar. Maar Paulus geeft ook aan dat Abrahams geloof al die jaren door niet verflauwde. Sterker nog, Abrahams geloof werd met de jaren eigenlijk alleen maar sterker. Omdat hij er helemaal van overtuigd was dat God de macht had om te doen wat hij beloofd had. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen dat er hier tussen de regels door twee soorten hoop worden beschreven. Die ene hoop geeft aan dat Abraham al 100 jaar oud was. Die ene hoop geeft aan dat Sara al te oud was om kleintjes te krijgen, om baby's te krijgen. Die ene hoop zegt, ja, serieus joh, dacht je dat? No way man. En dat is de hoop die het alleen maar vanuit menselijk perspectief ziet. En dan is daar die andere hoop die Abraham had. Abraham verflauwde niet. Zijn geloof werd niet minder. Nee, het werd zelfs sterker. Dat kun je ook lezen in Genesis. En dus ik dacht, wat maakte nou dat Abrahams hoop anders was, ja, zeg maar, dan die menselijke hoop? Omdat, zoals gezegd, hij er volledig van overtuigd was dat God de macht had om zijn belofte uit te doen komen, uit te werken, waar te maken. En zusters en broeders, hoop en geloof zijn ontzettend met elkaar verbonden. Maar die twee zijn niet precies hetzelfde. Hoop is het verlangen naar iets wat waar zou kunnen zijn of zou kunnen gebeuren. Geloof is het vaste vertrouwen dat iets waar is of zal gebeuren. Abraham had hoop. Maar zijn hoop was het tegenovergestelde of anders dan die gewone hoop vanuit menselijk perspectief. Abraham wenste niet dat God hem een zoon zou geven. Abraham wenste ten diepste niet dat zijn vrouw zwanger zou worden. Abraham die had hoop op basis van het feit dat God geheel en al te vertrouwen is. En tuurlijk, mensen zullen vast tegen hem gezegd hebben dat hij veel te oud was om kinderen te krijgen. Tuurlijk zouden ze dat gezegd hebben. Belachelijk vonden ze het. Maar Abraham zou zeggen, nee, God heeft het mij beloofd. Hey. En mensen zullen vast gezegd hebben dat Sara, moet je kijken Abraham, gast. Ik weet niet hoe je ogen dat doen, maar kijk hoe oud zij geworden is. Die wordt niet meer zwanger, hoor. Hey. Maar hij zou zeggen, nee, God heeft het gezegd. En ik vertrouw op wat hij gezegd heeft. Toen dacht ik dan, ja, maar wat voor hoop heb ik dan, joh? Wat voor hoop hebben wij gemeten? Wat voor hoop heb jij? Heb jij die hele sterke, zeg maar, menselijke wenshoop? Dus vanuit ons menselijk perspectief? Misschien ook wel op de situatie waarin je nu zit? Of heb je die christelijke hoop? Die kijkt op wie God is. En die hem als basis heeft van die hoop. Ja, ik bedoel, we kennen allemaal hè, die menselijke hoop. Aan het begin heb ik een aantal voorbeelden genoemd. Ik hoop dat het goed komt. Ik hoop dat de uitslag van de scan negatief zal zijn. Ik hoop dat de coronacrisis snel voorbij is. Of dat ik straks mijn baan, dat ik straks mijn bedrijf nog heb. Wat dat eigenlijk betekent, mensen, is ik zou wensen dat het goed komt. Ik zou wensen dat de scan negatief is. Ik zou wensen dat ik straks gewoon nog een inkomen heb. Maar gemeente, de christelijke hoop, de christelijke kijk op wie we zijn en op onze omstandigheden ziet er heel anders uit. Ja, bepaalde dingen zouden wel, maar zouden ook zomaar niet goed kunnen komen. Zo werkt het leven. Maar, weet je, mijn God is te vertrouwen, wat er ook gebeurt. Dat is waar het hier om gaat. De gevreesde scan zou zomaar niet goed kunnen zijn. Maar mijn God heeft mij beloofd mij nooit te verlaten. Dat. Het kan zijn dat je je baan verliest. Dat je bedrijf het niet redt. En dat is heftig. Ik heb onlangs, een paar dagen geleden, met twee broeders uit de gemeente gebeld. Allebei hebben ze een goed eigen bedrijf. Allebei hebben ze gezin met kinderen, noem het op. En we hadden het daar zo over. Natuurlijk zeiden ze ja. Natuurlijk maken we wat zorgen van, gaat het wel goed? Hoe lang kan ik dit nog volhouden? Hoe zit het met mijn personeel? Kan ik hem blijven betalen? Lukt het straks wel met nieuwe opdrachten? Natuurlijk. Maar we praten daar zo over. En allebei, we hadden niet met z'n drieën dat gesprek, ik apart met hen. En allebei, en ik heb nog meer mensen gesproken, zeiden van, ja, maar weet je Marco, Uiteindelijk, natuurlijk, ik heb mijn hele hart en ziel aan het bedrijf gegeven. En al die uren erin gestopt. En mijn personeel, tuurlijk. Maar uiteindelijk vertrouw ik erop dat God erbij is en God voor me zorgt. Het is niet zomaar een wensen. Zie je het verschil? En zo ziet christelijke hoop eruit in het licht van Abrahams leven. En heel veel die in de Bijbel zijn. Christelijke hoop wordt in ons geloof niet minder. En natuurlijk, mensen, we kunnen worstelen. Misschien wel jij op dit moment, ik weet het niet. En we hebben soms geen idee van wat de toekomst gaat brengen. Maar er is geen twijfel over de basis, over de bron van ons geloof. Jezus Christus. En die christelijke hoop, die raakt niet ontmoedigd, misschien door onze eigen zwakheid of onze menselijke twijfel. Weet je, er is zoveel in ons leven dat wij niet in de hand hebben. En we kunnen niet weten wat er straks nog komt, hoe lang deze coronacrisis nog duurt en al die dingen. Laat staan dat we de toekomst kunnen kennen. Helemaal niet. Maar weet dan ook, onze zwakheden en onze onmogelijkheden vormen geen probleem voor onze machtige God. Christelijke hoop hier van binnen wordt niet beïnvloed uiteindelijk door onze zorgen en omstandigheden die God overigens wel kent en daarin ook betrokken wil zijn. En ja, we kunnen soms in situaties terechtkomen, laten we eerlijk zijn, door ons eigen toedoen. Maar soms komen we ook in situaties terecht door invloeden van buitenaf, zoals bijvoorbeeld deze hele COVID-19 crisis. Maar mensen, onze omstandigheden, wat die ook zijn, vormen geen obstakel voor God om bij ons te zijn. Die staan zijn liefde, zijn trouw absoluut niet in de weg. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, nog één keer. Welke hoop heeft u? Welke hoop heb jij? En weet je, als je een klein beetje op mij lijkt, dan beaam je die werkelijkheid ook wel en hoe Abraham erin stond en wat de Bijbel erover zegt, zeker. Maar ervaar je dan misschien ook wel dat je niet zo heel erg op Abraham lijkt. Snap je wat ik bedoel? Dus dacht ik, hoe komen we dan dichter bij die christelijke hoop? Of hoe gaat dat groeien, of hoe ik het ook wil zeggen? Nou, het antwoord is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, heel simpel. En de meesten kunnen het geven. Door God beter te leren kennen. Ja. En dat lukt meestal niet heel goed op Netflix. Of op je werk. Of op de website van Zalando, whatever. Hoe leer je God beter kennen? Door ook zijn kracht beter te leren kennen. Wat bedoel ik daarmee? Dat we in geloof soms stappen gaan zetten, in vertrouwen op God, en dan hem aan het werk laten. En dan ook hem aan het werk kunnen laten zien aan anderen. Waardoor je gaat groeien. Door zijn geweldige grootsheid ook en zijn schoonheid te leren kennen. Hoe groot en machtig God eigenlijk is. En dat kan in de Bijbel, dat kan in liederen, dat kan in de gemeente, misschien online nu, straks als we weer bij elkaar mogen komen. Voor sommigen, en daar val ik ook onder, kan dat in de natuur zijn, dat je een beetje aan het mijmeren bent over en met God, hoop ik. En zelfs in elkaar kun je God beter leren kennen. En op die manier kunnen we dan dus groeien om ons geloof te stellen in Hem die ons het leven beloofd heeft. Dus ja, ik moedig ons eigenlijk heel gewoon aan. Of dat gewoon is, weet ik niet. Want in mijn leven is dat niet heel erg gewoon. Daar kom ik zo nog op terug. Maar ik moedig ons aan om God beter te leren kennen. En om dat zelfs, zeg maar, onze topprioriteit te maken. Jij op jouw manier, zeker. En ik op de mijne. En dat wilde ik noemen. Want ik merk dat in de omgang met God, voor mij, in ieder geval, ik denk dat we dat allemaal beamen, het gebed heel belangrijk is. Maar ik moet gewoon eerlijk zijn dat ik eigenlijk moet zeggen dat ik weet dat gebed heel erg belangrijk zou moeten zijn. En ik weet niet of het heel verstandig is, zeker niet op een livestream, om dat als voorganger zomaar te noemen, maar daar ben ik niet heel sterk in. Maar ik zou er wel in willen groeien. Dus dat heb ik nou pas gedaan. Ik heb dit boek weer uit de kast getrokken. Bidden van Philip Yancey. Dat heb ik ooit een keer, een paar jaar geleden, al heel aantal jaar geleden gelezen. Hopelijk ga ik het doorgroeien. En dacht ik, ja, maar die heb je al een keer gelezen. Dus ik heb er nog één besteld. Van Tim Keller. In dit geval in het Engels. Prayer. Hij is ook in het Nederlands te krijgen, volgens mij. Gewoon een stap zetten om te groeien in God. En daardoor ook dat vertrouwen en die christelijke hoop te doen groeien. En ik wil ons aanmoedigen, gemeente, dat het leren kennen van God, van zijn betrouwbaarheid, zeg maar ons grootste streven wordt. Dat echt prioriteit krijgt. Want dan, geliefde zuster, geliefde broeder, want dan kun je tegen de hoop in, of ons menselijke wensen in, echt hopen. Omdat je er dan steeds meer van overtuigd raakt dat God inderdaad echt is wie hij is. Echt te vertrouwen is. Die God vol liefde en ontferming. In welke situatie je ook bevindt. Ook in deze coronacrisis en de uitdagingen die daardoor misschien op jou afkomen. Strek je uit naar hem en je zult zien hoe mooi onze hoop is. Amen. Gemeente, ik wil graag met jullie bidden. Zullen we dat samen doen? Heilige Vader, ik wil u zo danken voor uw woord, de Bijbel. Waarin we zoveel voorbeelden hebben gekregen van zusters en broeders die ons voor zijn gegaan. En die ook allemaal hun eigen lekke gebrekken, hun eigen twijfels en gekke neigingen hadden. Allemaal hun problemen, hun worstelingen, hun omstandigheden die soms dreigend waren. En dat wij zoveel eeuwen later mogen zien hoe u daarin altijd trouw bent gebleven. En daarom willen we u bidden, Heer, wilt u ons helpen, ook op dit moment, om te groeien in onze hoop die we hebben ontvangen in alle beloften die u ons gegeven hebt. Vader, juist in de omstandigheden nu met corona, voor zusters en broeders onder ons die al zo lang eigenlijk zo goed als alleen thuis zitten. Of die er helemaal doorheen zitten door de zorg met de kinderen. Gezinnen waar een kleintje extra is geboren, wat een zegen, maar aan de andere kant ook zoveel drukte geeft en mensen zo moe worden. Broeders en zusters bij ons in de gemeente die bang zijn voor hun baan of misschien hem al kwijt zijn. Of wiens bedrijf onder druk staat. Mensen in ons midden die ziek zijn. Vader, we denken aan Hans, die in het ziekenhuis ligt. Ontfermt u zich over hem. En wil ook in zijn hart werken, dat die hoop van u echt diep aanwezig mag zijn. Maar dat bidden we voor ons allemaal, Heer. Wilt u het werken door uw Heilige Geest? Want u heeft ons ook beloofd, dat als wij naar u naderen, nadert u tot ons. Vader, het is een tekst die zo in mijn hart gegrift staat. Waarvan ik en waarvan wij u willen bidden. Of u die waar wilt maken in ons leven. In Jezus' naam. Amen.